Dames en heren, welkom bij Dictators, Despoten en andere idioten. Het is reeds weer tijd om geïnformeerd te worden in den achtergronden, den dictators en andere idioten uit den tijd. Den heren nemen geen blad voor de mond, daardoor weten zij het altijd beter en sturen deze propaganda waarachtig in den ether.
Dames en heren, welkom bij Dictator, Despoten en andere idioten. Vandaag de tweede aflevering van onze drieluik.
The Trilogy.
Hitler.
The
Kanzler. The Voor.
Maar even zonder dolle. Waar waren we gebleven? Publicatie van Mein Kampf. Hè? Dat werd een succes. Maar moeten we even een beetje de tijdgeest schetsen. Want kijk... In het begin van de jaren 20, toen de NSDAP opkwam, hè, toen was crisis. En nu zijn we aan het einde van de jaren 20, nog voor de crash op Wall Street. Maar gaat best lekker vergeleken met 10 jaar geleden. Ik bedoel, Duitsland komt toch uit de Eerste Wereldoorlog. Enorme economische en sociale aderlating op de samenleving.
Adelaar.
Adelaarlating. Maar die is nog niet daar. Ik bedoel, we zitten in de Weimar Republiek en de economie begint te bloeien. Dus het zijn buitenlandse investeerders. En Berlijn is een van de bloeiende centra van Europa. Het is een vrij hele multiculturele stad. En er is heel veel...
Wat Berlijn nu is, was het toen ook.
Ja, de roaring 20s.
Ja, ik las er ook gewoon, om een beeld te schetsen, dat het dus echt, dat het best wel hip was. En voor zeg maar die tijd, die roaring 20s, was het ook heel erg progressief. Bijvoorbeeld... ook op seksueel gebied, dat je gewoon... je moet het een beetje zien als dezelfde vrijheden die men heeft in de jaren... Wat zal ik zeggen? De jaren 90 bijna.
Dit is wel een beetje in de tijdgeest.
Ja, maar in vergelijking met... Het is echt een soort
maar er waren bijvoorbeeld echt cafés voor homoseksuelen.
Ja, er waren gay tenten.
Ja,
gay clubs.
Allerlei benamingen aan wil geven. Ja. Maar niet dat het nou vol op de voorruit stond.
Nee. Maar ik bedoel, in vergelijking met wat erna kwam, natuurlijk als Hitler aan de macht is, maar ook daarna in de jaren 50, jaren 60. Het is echt heel progressief, ook op de hele wereld. Voor de hele wereld.
Nee, het is minder bescheten dan je denkt.
Ja. Dus jaren 90, dat is veel te... Dat is, die vergelijking klopt niet. Maar in vergelijking met wat ik bedoel... wat ik had gelezen is dat bijvoorbeeld iedereen had gewoon vrije seks. In die zin van dat je gewoon als twintiger...
Laat ik zo zeggen, het was daar opener dan op dat moment in Amsterdam.
Ja, sowieso.
Want wij hadden alleen Beb van Beren die ergens in een motorjackie... nog niet eens eigenlijk.
Nee, dat was daarna nog.
Ja, dat was daarna nog. Dus goed. Maar ik bedoel, dat is een beetje de status van Berlijn in die tijd. En nu we het toch over seksuele vrijheden hebben. Laten we het even hebben over Adolfs liefdesleven. Dat is ook altijd een hele leuke punt van discussie en allerlei andere gekheid. Want... In 1928 heeft Adolf, geloof het of niet, een relatie met een 16-jarige. En die heette Maria Reiter. En die noemde die ook wel Mimi of Mimelin. Of
Mimelintje.
Mirzel. Dat je ook echt denkt van, Jezus Christus, ik bedoel... Ik ga mijn vriendin echt nooit meer koosnaampjes noemen. Dat is echt...
Hitler heeft... Mimi. Ja.
Maar kijk, zij is 16. Hij is al eind 30 op dat moment ongeveer.
Damn.
Ja, ik bedoel, het is gewoon... Kijk, het is maar een beetje... In Frankrijk is het nog niet pedofiel, maar hier wel. het is gewoon echt een beetje ranzig.
Maar was het tegen de wet ook? Toen, daar?
Nee.
Dat mocht wel.
Ja.
Oké, dus ook gewoon... hoe keek men in die tijd er tegenover? Was het niet gebruikelijk?
Nee, maar op dat moment is Hitler nog niet echt de enorme staatsman die hij later wordt. En,
maar hij heeft nu wel al Mein Kampf geproduceerd. En, dus, ja, okay, en okay, is dus multimiljonair ook?
Hij heeft alleen maar een soort van gniepige relatietjes met deze meisjes. Hij komt niet uit van dit is mijn vrouw.
Ja.
Dus het is allemaal een beetje...
Hij weet dat het amoreel is. Dat of immoreel bedoel ik.
Dat weet ik niet, maar hij... het is wel een viespeuk, hè? Godverdomme.
Ja.
En het wordt nog erger. Want in 1931... doet hij het met zijn nichtje, 23-jarige nicht Geli Raubal. Die op dat moment als zijn huishoudster werkt.
Hoe oud is zij? 23?
23, dus dat is... Dat is... Nog steeds best wel goor.
Ja.
En tenminste, ja, het mag allemaal wel. Maar dat moet je nu doen? Ja, weet ik niet. Nou goed, als het wederzijds is, is het minder een probleem natuurlijk. Maar het is niet zo wederzijds.
Maar het is ook, en het is ook nog eens zijn nichtje.
Ja, dat ook. Ja. Maar dat is in die contraien. Ja, Mussert deed ook met zijn tante, geloof ik, of zo.
Gadverdamme.
Ja, het is allemaal een beetje goor. Maar... Stel, je hebt een hele lekkere tante.
Maar wacht even, wie... Oké. Ik bedoel, kijk naar de porno-sites. Wat is het thema dat er terugkomt?
Ja, nee, maar dat is altijd je... Hoe zeg je dat? Je stiefvader of zo, weet je
wel. Ja, het is echt... Maar blijkbaar hebben... Ja, is dat, vond Hitler dat dus ook
fijn? Ja, Hitler vindt het ook gauw. Maar, ja.
Wie was dat? Wie was het? Hij had toch ook een nichtje die veel jonger was? Hij had toch ook met een nichtje van 17, waar die echt verliefd op was?
Ja, dat is Geli.
Dat is Geli?
Ja, dat is Geli.
Dus zij was 17 toen hij al begon met haar...
Nee, dat is een ander meisje.
Oh, dat is een ander meisje.
Dit is weer een nieuwe. De eerste is Maria Reiter.
Dat is zo van Hitler. Nee, dat is een ander meisje van Hitler.
Ja, nou ja goed, maar er zijn er technisch gezien maar drie waar we het nu over gaan hebben. En acht historisch gezien waarmee die iets heeft gehad. Maar dit is ook niet echt, er stond niet echt een historicus naast die dit opgeschreven heeft. Het is al hearsay.
Ja.
Het is een beetje moeilijk te bepalen, want het is allemaal achter gesloten deuren geweest. Maar vooral bij Geli leidt het tot problemen, want hij wil haar als een soort van... Het is niet zeker dat hij ook seks met haar heeft gehad, maar hij wil haar eigen gebruikt als een soort van lievelingetje. En hij wil haar controleren en hij houdt haar in zijn appartement als een soort van huisdier. En eerst begint ze het te doen met zijn half-Joodse chauffeur.
Geloof
je nog niet, Hitler had een half-Joodse chauffeur.
Ja.
Wacht even,
hoe kun je half-Jood zijn?
Ja, gewoon één van de ouders.
Ja, maar als je moeder toch Joods is, dan ben je toch sowieso gewoon volbloed Jood?
Ja, dat is een discussiepunt. Maar één van zijn ouders was Joods. Ik denk zijn vader, want anders zou ze niet zeggen dat hij half Joods is.
Ja, precies. Oké, maar die was wel zijn chauffeur. En een goede vriend van hem ook, hè? En een vriend van hem.
Nee, we stonden heel dichtbij. En hem ook, hij mocht uiteindelijk ook lid worden van de SS. Als Jood. Maar goed, dat is echt weer van een andere orde. Want kijk, Geli die wil gewoon naar Wenen en daar... ze ging daar al naar school. En
voor zangles wou ze. Ze wou zangles.
Ja, en zij wil de vleugels uitspreiden. En Hitler die wil dat helemaal niet. Die wil er gewoon in de kooi houden, zeg maar. En uiteindelijk, het is niet duidelijk precies wat er gebeurd is. Maar Hitler zegt, nee, je gaat niet naar Wenen. En de volgende dag heeft zij met Hitlers geweer zichzelf door de kop heen geschoten. De vraag is, waarom zou ze dat doen? Want ze had veel te veel om voor te leven. Oké, je mag niet naar Wenen, maar dat is niet de reden om je voor je kop te schieten. Dus het is ook een andere theorie dat Hitler dat gedaan heeft. Maar ja, goed, dit is Hitlers lievelingsnichtje. Waarom zou hij dat doen, weet je wel? Dus het is een beetje raar. Maar goed, Hitler heeft wel eerder in de Eerste Wereldoorlog mensen gedood. Dus hij is wel verdacht.
maar dit is dus de eerste keer dat hij een niet-soldaat neerschiet. Zou het dan zijn. Dus dit is niet bewezen dat hij dat heeft gedaan. Maar er zijn wel
Aan de andere kant kan ik me ook zo goed voorstellen dat als jij helemaal gek wordt van Hitler die je probeert te controleren, dat je op een gegeven moment denkt, fuck deze shit, en je knalt je door je huisjes.
Ja, want je ziet ook, want ze ziet waarschijnlijk ook dat hij steeds krachtiger wordt.
Dit is wel al na mijn kamp, dus het begint wel enige rare vormen aan te nemen, ja. Laten we het zo zeggen. En want we zitten nu in 1931, dus dat is al, Hitler is al iemand, om het zo maar te zeggen. Maar goed, wat er gebeurt, en dat is ook wel misschien een manier om aan te tonen dat de zelfmoordtheorie toch wat plausibel is. Hitler raakt echt wel best wel depressief en de weg kwijt daarna. Wat zijn lievelingsnichtje, waarschijnlijk de liefde van zijn leven of zo, hè, om het maar een stempel te geven, die is er niet meer. En misschien komt dat door zijn toedoen, maar ja, ik weet niet, zou je dan zo reageren? En er is crisis binnen de NSDAP, want hij is de frontman. Dus zij proberen hem te troosten. En ja, het is niet helemaal een arranged ding, denken we. Maar uiteindelijk ontmoet hij al vrij snel de 17-jarige Eva Braun.
Ja.
Ook weer vrij jong. Ja. Die de secretaresse is van zijn fotograaf. Hè? Zie je de connection? Dat hij een beetje zo naar voren is gepusht.
Ja, ja,
en daarmee zou hij dus tot 1945 een soort van rare open relatie houden. Want hij is nooit met haar getrouwd. Want hij was al getrouwd met Duitsland.
Jezus.
Ja, 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 ja.
Jezus.
Fok op, hè.
Nou, Mark Rutte is toch ook getrouwd met Nederland, ongeveer?
Ja, nee, goed. Mag ik nou serieus met Hitler gaan vergelijken?
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, Mark Rutte is ook getrouwd met Nederland, eigenlijk.
Ja.
Ja, maar goed. Even daar terug op. Ja, kijk, in zijn hele leven tot nu toe, zijn broertje die was dood. En het graf van zijn broertje zat voor zijn huis. Daar zat hij tot diep in de nacht zat hij bij dat graf te rouwen. Mm-hmm. Hij was ook helemaal van slag toen zijn moeder doodging. Want zijn moeder is eigenlijk degene die het zaadje heeft geplant in Hitlers hoofd. Dat Hitler exceptioneel is en uniek en en daar had hij een goede band mee. En ja, nu
uniek
de derde
kun je niet ontkennen.
Ja, eigenlijk wel. Hij is in ieder geval uniek.
Hij is heel uniek.
Hitler is in ieder geval uniek. Dat heeft hij wel. Ja, ja.
Een unieke kankerlijn.
Ja, 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 precies. Maar en nu is het dan dus zijn nichtje. En dus ik snap wel dat dus die NSDAP denkt van shit, Hitler is echt van zoveel van betekenis van het padje af. En hij misschien krijgt ook weer traumatische flashbacks, weet ik niet.
Ja,
maar
het
zou wel kunnen, toch? Ja, dat, want het is zijn broertje, zijn moeder en nu zijn nichtje. En dus ze sturen Eva Braun. Eva Braun raakt totaal verliefd op Hitler. Want wat wil je als 17-jarig meisje en je hebt een man van bijna 40.
Zij trok dus totaal niet dat hij zo, zeg maar, haar een beetje zo afzijdig hield. En niet echt openlijk als zijn vrouw presenteerde.
Ja.
Dus ze was ook kenker jaloers op van alles.
Ja.
En wat we grappig is dat ze bijvoorbeeld ook heel jaloers was op Hitlers hond.
Blondie.
En Blondie, ja. En
zo heet die hond trouwens, Blondie, ja.
En dan hebben we het niet over de zangeres uit de jaren 80.
Ja.
En het was wel heel grappig geweest als dat zijn huisdier was geweest.
Ja. Maar hoe ga je als zangeres uit de jaren 80 jezelf vernoemen naar de hond van Hitler?
Ja, dat is een goede vraag, ja.
Ja, toch? Ja, ja. Ja, nee. Maar goed, zij schopte die hond.
Ja, zij schopte die hond. Want hij was jaloers dat Hitler de hond zoveel aandacht gaf.
Ja, zij schopte die hond. En nog veel erger.
De hond was trouwens een Duitse herder.
Zij heeft ook een zelfmoordpoging gedaan.
Meerdere.
En de eerste was met een pistool. En heeft zich op zichzelf gericht. Maar zat maar alleen een soort schaafwond.
Ze heeft zichzelf in de borst geschoten.
Zelf in de borst geschoten, ja. Maar want zij dacht dus, tenminste...
Het is wel gewoon aandacht.
Ja, aandacht. Ja. Oh, laat ik me nu zelfmoord plegen. Maar zij dacht van, Hitler die moest bij dat nichtje zo huilen. Zo, dus, en dat werkte wel, want Hitler ging toen naar het ziekenhuis toe waar zij lag. En heeft toen met een bos rozen gezegd, Ich liebe dich.
Ja, Zo romantisch.
Ja, zo romantisch. Dus voor alle tienermeisjes die vallen op dictators en spelen van de jaren 40, die ongeveer 40 jaar oud zijn, zorg dat je een zelfmoordpoging doet. Ja. Want dan krijg je
maar een uiteindelijk aandacht. Is de zelfmoordpoging ook gelukt in de Führerbunker helemaal aan het einde. Hè?
Dat is, drie keer scheepsrecht.
Ja, drie keer. Maar goed, kijk, dit is een beetje een soort van tussenperiode, want tot 1929 gaat het niet echt heel lekker met de NSDAP. Die economische voorspoed die zorgt toch voor rust in de tent. En bij verkiezingen in 1928 krijgen ze 2,6% van de stemmen. Wat nou echt niet echt een enorme prestatie is. En ook best wel een teleurstelling. Maar ze blijven stug doorgaan, die nazi's. Ja. En in 1929 verandert het behoorlijk, want de crash op Wall Street zorgt voor enorme economische onrust en daarmee ook enorme sociale onrust. En laten we zeggen, de Duitsland vervalt weer een beetje in de puinhoop die het was aan het begin van de jaren 20. Massastakingen, knokploegen op straat. Politieke machtsblokken die tegen elkaar strijden. Maar de NSDAP is tegen deze tijd, ze hebben geleerd van de bierhalpoets. En ze zijn veel beter gefinancierd, georganiseerd en landelijker. Het is niet alleen een partijtje in München op dat moment. Ze zitten gewoon door het hele land heen. En vanaf nu krijg je een hele snelle opmars. Ik bedoel, binnen nu en laten we zeggen 4 jaar is de NSDAP de grootste democratisch gekozen partij van Duitsland. Laat het wel zijn, hè?
36%.
Ja. Ja. En, later zelfs 42%, maar daar zit toch een beetje
een beetje valsheid in de schrift, hoor.
Dan laten we zeggen dat er iemand bij het stemhokje in een bruin hemd stond die zei, je moet daarop stemmen. En dat de meeste mensen zeggen van, gaan we doen.
Ja.
En, dat is wel even een ding. Zeg maar, los van de stemmen heb je dan ook nog een heel groot gedeelte van het electoraat die dan later, als ze eenmaal aan de macht zijn, denkt van, er zit toch wel wat in die man. En die beginnen hem ook openlijk te steunen. Dus ja, het hele Wir haben es nicht gewusst is toch wel helemaal historisch te ontkrachten. Want de man heeft echt een hele bevolking met zich meegesleept. En dat is dus het interessante. Hè? Die mensen die wisten ook niet dat dat later zou leiden tot de Holocaust. Maar dat wordt meestal een beetje ontzien. Hè? Hoe heeft die man een volk, en niet alleen zijn volk, maar ook hele delen van andere volkeren.
NSB.
De NSB had 100.000 leden in Nederland. Er zijn duizenden Nederlanders vrijwillig naar Rusland gegaan. En dat zag je in Noorwegen, Denemarken, België, Oostenrijk. Daar hoef ik het niet eens over te hebben. Die deden allemaal mee. En dat heeft toch een bepaalde voet in de aarde. Dat mensen dat voor een politiek figuur doen, hè? Want wie was Hitler nou eigenlijk? Mislukte kunstenaar.
Dat is Oostenrijk, ja.
Dat is een ding waar we het een beetje maar over moeten hebben. Maar laten we eerst even kijken hoe die aan de macht is gekomen.
Wacht wel, ik wil nog twee dingen erover zeggen. Die 1929 is dus echt wel de ommekeer.
Door de hele wereld heen. Hè?
Ja, door de hele wereld heen. Gewoon, ja, oké. Dus waarom dan wel in Duitsland?
2008, eat your heart out.
Ja, maar dan waarom dan wel in Duitsland? Roosevelt, die had een hele mooie quote. Die zei, als mensen honger hebben en een baan verliezen, dat is de voedingsbodem voor dictaturen. En dat is dus wat er gebeurd is in 1929.
Maar je zegt, waarom alleen in Duitsland? Nou ja, we hebben het al eerder over Italië gehad. Hey, Spanje raakt in een burgeroorlog.
In Rusland heb je juist het tegenovergestelde.
Ja, maar dat is ook niet echt.
Ja, het is ook een dictatuur.
Maar ik bedoel, dus het is puinhoop over de hele wereld.
Er is een puinhoop over de hele wereld.
Mensen... Ook in Nederland trouwens. In Nederland gaat het kut.
Ja.
Maar de samenleving is dusdanig verzeild dat iedereen lekker in zijn eigen hokje blijft zitten en doet alsof er niks aan de hand is. Dus letterlijk hè, met de kop in het zand.
Ja, maar,
wat
ja.
een hele goede Nederlandse tactiek is die wij...
dat doen we altijd.
Tot op de dag van vandaag. Ja. Corona, kop in het zand.
Ja, ja. wat ik nog wil zeggen is... Nee, ik ben mijn punt kwijt. Want ik had een heel mooi punt en die ben je nu kwijt.
Ja, dat het in Duitsland gebeurde.
Ja.
Ja.
Dat, waarom dat nou... Nu weet ik weer. Duitsland was wel de verliezer van de eerste wereldoorlog. Dat is het verschil met de andere landen waar het wel is gebeurd. Ook is gebeurd, bedoel ik. Dat is het verschil. Hij sprak ook het antisemitisme goed aan. Dus hij voelde dat het op straat... Dat werkte. En dus hij haalde allerlei elementen bij elkaar. Dus hij gaf hoop om weer een trots volk te kunnen zijn.
Ja.
Dat is denk ik het verschil. En dus dat je van de verliezer een winnaar kunt maken.
Mm-hmm. En op dat moment zitten we dus nog in de Weimar-republiek, zoals het zo mooi heet.
Ja.
En die wordt geleid door president Hindenburg. En die ziet ook wel dat er een enorme groei ontstaat aan de rechterflank van de politieke bewegingen in Duitsland. Want het is heel gefragmenteerd. Er zijn heel veel. Je hebt toen ook gewoon wat je nu nog steeds hebt, de conservatief christenen, de wat linksere socialisten, aan de andere uiterste van het spectrum, communisten, en dan weer al die rechtse facties. En hij ziet dat het rechtsnationalisme begint te exploderen. En het is eigenlijk best wel slim. In plaats van dat hij ze probeert af te houden, probeert hij ze een rol te geven in de komende regeringen. En dat is ook een reden dat de NSDAP dus toch wel democratisch aan de macht komt. In de terugwerkende kracht had hij ze misschien beter kunnen verstoten, maar dan was het waarschijnlijk uiteindelijk tot een soort van hardere takeover gekomen. Maar in 1932 krijgt de NSDAP dus bijna 37% van de stemmen. En wat doen ze nou nog even snel? Ze naturaliseren Hitler tot Duitser. Want tot op heden is hij gewoon nog steeds een Oostenrijker. Dat zijn we nog even vergeten.
Maar ja.
Zijn nationaliteit, dus hij kan helemaal niet geen bondskanselier worden zolang hij niet Duits is. Maar hij is best wel Duits. Hij heeft voor Duitsland gevochten in de Eerste Wereldoorlog. En hij beschouwt zichzelf als meer als Duitser dan als Oostenrijk. Maar goed, dat komt er nog even tussen. In 1933 wordt Adolf dus bondskanselier van Duitsland.
Ja.
En
side note. Dit is eigenlijk ook mede mogelijk gemaakt door de grote industriëlen die echt bang zijn voor het communisme. Ja. En Hitler als een soort de natuurlijke vijand ziet van het communisme. En dus Hitler gaan steunen. Alhoewel dat ook echt best wel dom is. Want Hitler zegt en het kapitalisme en het communisme zijn allebei complotten van de Joden. Dus,
ja, maar hij sluit wel deals met allerlei grote bedrijven. Hè? Ik
bedoel, ja, oké. Okay, ja, maar dus, ja.
Maar de goede familie bijvoorbeeld die BMW runt, die steunen Hitler openlijk. En,
voor alle BMW-rijders. Ja, voor alle BMW-rijders.
Ik ga waarschijnlijk geen korting meer krijgen als ik BMW koop. Maar
ja, ja.
Daarom rijd ik ook in een Honda.
Ja, in de Axis. Toch wel in een Axis.
Ja, sowieso. Maar ik ben een kamikaze piloot. Dus vandaar. Maar luister.
Hij wordt bondskanselier.
Hij wordt bondskanselier. Nog een leuk ding. Hij, in datzelfde jaar vliegt de Reichstag in de fik. En dat is toch wel iets om trots op te zijn. Want dat is een beetje een moeilijk verhaal. Want is het hem echt? Maar de persoon die daar als schuldig wordt aangewezen van het in de fik steken van de Rijksdag, dat is de Nederlander Marius van der Lubbe. De communist Marius van der Lubbe. Dus de nazi's gebruiken dit als een stuk propaganda om aan te tonen dat de communisten doorgeschoten gekkies zijn. Wat zij dus zelf ook zijn, maar goed, maakt niet uit. En die gebruiken dat om nog meer macht naar zich toe te trekken. Want dan kijken we wat de communisten doen. Die steken onze Rijksdag in de fik. En moet zeggen dat de Rijksdag na de fik er toch leuker uitziet. Ja. Heb je wel eens in het dak geweest?
Ja, dat is heel mooi.
Hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk. Dat heb je maar even goed voor elkaar gekregen. Ja. En kijk, we weten nog steeds niet of hij het nou echt wel heeft gedaan. Dat hij het heeft gedaan en later de schuld van heeft gekregen. Maar het is toch in Nederland, het is toch ergens iets om trots op te zijn, toch? Ja,
hebben we dat toch even mee? Maar ja, mooi even, in de pocket.
Ja, in de pocket. Ja,
dan moeten we eigenlijk gewoon bij als Nederland weer tegen Duitsland voetballen. Moet je gewoon een groot spandoek van de Rijksdag die in de fik staat.
Zo'n klein Rijksdag. Ja. Maar, laten we zeggen 1-0. Maar kijk, vanaf nu wordt het echt minder grappig.
Ja, nu wordt het echt wel
deprimerend. Dit is nog wel echt... het is toch leuk dat zo'n communist Rijksgeschiedenis even in de fik zet. Maar kijk, de nazi's trekken zoveel macht naar zich toe dat ze... in dat jaar alleen al bijna 100.000 politieke gevangenen nemen. En die niet alleen in de reguliere gevangenissen zetten, maar ook in nieuw ontwikkelde kampen, zoals Dachau. Dachau wordt algemeen wel gezien als het eerste formele concentratiekamp. Wat dus eerst door de nazi's gebruikt wordt voor politieke gevangenen. Maar later ook voor mensen van allerlei achtergronden, etniciteiten. Nou goed, daar komen we zo wel weer op. Dat vanaf nu wordt het echt minder leuk. Alsof het ooit leuk is geweest, maar goed. Ja.
Dus, nou, we hebben in het begin...
We hebben tot nu toe op Hitlers pedofilie toch smakelijk kunnen lachen.
Maar nu wordt het wel menis.
Ja, nu wordt het menis. En maar hij wordt ook menis binnen de partij.
Ja, maar hij verbiedt ook... hij verbiedt sowieso...
Alle andere politieke partijen.
Alle andere politieke partijen.
Alles.
Pers, vrij pers is gone.
Niks.
Ja, en wat gebeurt er met Van Hindenburg?
Die wordt van de troon afgestoten.
Die wordt van
de
troon.
Maar de hele titel. Want je hebt de bondskanselier, dat is zeg maar de minister-president. En dan heb je de president, hè, dat mm-hmm. is het staatshoofd. Dat wordt gemerged in een nieuwe titel.
En dat begint met de F.
En de Führer is alles in één.
Ja, ja.
En het kwam er weer te positief uit. Maar het is heel moeilijk om, zeg maar, niet... het is zo ernstig dat we dit toch enigszins af en toe met een knipoog moeten benaderen. Dus goed.
Hij wordt vuur.
Ja.
En wat doet hij met binnen zijn eigen partij?
Dat gaat ook niet echt lekker, laten we het zo zeggen. Kijk, hij is de grootste voorman van de nazi-partij. Maar er zijn ook andere mensen met veel invloed. Zoals de oude hoofdman van de knokploeg, de SA, Ernst Röhm. Dat is toch een hele belangrijke. Want die geeft de leiding aan de honderdduizenden bruinhemden die op straat de harde hand vormen van de NSDAP. En dat is toch een indirecte bedreiging...
voor Hitler.
Zo beschouwt hij dat. Dus tijdens de zogeheten Nacht van de Lange Messen laat Adolf Ernst Röhm en 85 andere mensen die hij als
concurrenten.
Ja, zo ziet. Die laat hij uit de weg remmen. En de SA wordt blijven bestaan, maar wordt praktisch gezien een soort van biljartclubje voor oude Eerste Wereldoorlogstrijders. En de macht binnen de partij wordt overgenomen door de SS en de SD. En de main posities binnen de partij die direct onder Hitler staan. Dat zijn vertrouwelingen van Hitler. En ik ken hem allemaal wel. Dat zijn Hermann Göring.
Ja.
En die eigenlijk dat wij kennen hem als die dikke van...
De Untergang.
Ja, de Untergang. Maar je moet je voorstellen, Hermann Göring is gewoon een ace tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hè? Die gast die heeft gewoon, ik veel, iets van 100 Britse vliegtuigen neergeschoten.
Ja, en dus in die tijd waren dat echt, als je vliegers waren, een soort superhelden. Gewoon een soort, ja, maar dat gladiatoren
was ook,
waren
ja, dat. Ja, want het was ook compleet nieuw. En het was ook een wonder als je het overleefde na twee keer al. Dus Göring is een van de soort van nationale Duitse. Die Duitsers hebben verloren, hè?
Ja, ja.
Maar ondanks dat hebben ze wel deze fighter pilot ace motherfucker, weet je wel.
Ja, ja.
En dat is Göring. Dus Göring is voor de, tenminste voordat hij een dikke Mogol is natuurlijk, is hij het toonbeeld van wat een nazi-strijder zou moeten zijn.
Maar en, wacht, hoe lang zat hij al bij de nazi-partij al? Vanaf het begin?
Echt, vanaf bijna day one.
Wow, dus ja. dat heeft dus dan ook meegeholpen. Als jij, stel nou, je wilt een extreemrechtse partij beginnen die bijna geen volgers heeft in München in een bierhal. En dan krijg je opeens zo'n ace binnen. Dus dat is gewoon dezelfde status als een astronaut nu bij ons. Dat toch? Ja, iedereen kent bijna alle astronauten, toch? Of misschien nog wel groter dan dat. Gewoon.
Nou ja, oké. Okay,
en hij komt bij je partij.
Het
dat
is een nationale held. Dus ja. Ze gebruiken hem ook veel voor propagandadoeleinden. Maar hij is eigenlijk een soort van de. Misschien niet echt qua macht, want dan later wordt Himmler dat. Maar hij is soort van de vieze voorzitter van de NSDAP.
Is vies?
Dan hebben we Goebbels.
Ja.
Goebbels die is natuurlijk
de PR man.
Charge van de PR. Ja. En ja, Goebbels is echt een hele rare kwast. Maar ja, goed, hij heeft wel iets goed gedaan.
Het is PR.
Ja, het is PR, man. En gewoon dat hele. Ik bedoel, het is niet goed, hè? Maar ik bedoel, het is wel heel effectief geweest, laten we het zo zeggen.
Ja, al die symbolen, de symboliek, de uniformen.
Het gebruik van nieuwigheden, het radio, televisie, film. Nou, de hele reutemeteut.
Ja, maar gewoon. Hitler werd gewoon eigenlijk de hele tijd gevolgd door een camera, hè? En dan gewoon alles wat ze maar kon gebruiken. Het is eigenlijk gewoon de eerste reality de ster eigenlijk bijna.
Ja, er is ook veel meer beeldmateriaal van Hitler dan wij de hele tijd te zien krijgen. Maar goed, ze zijn nou helemaal bang dat ook tot een soort van verheerlijking van die gast leidt. Dus daarom krijgt Hitler eigenlijk alleen maar schreeuwende mafkees te zien. En dat was het ook. Maar ja, als je het vanaf een andere hoek kijkt, is het nog veel creepier. Want dan, weet je, dan komt. Hitler had dus het adelaarsnest in de bergen daar. En mensen kwamen daar op bedevaart. Dus je hebt van die films dat Hitler dus onderaan die berg staat om honderden mensen die Hitler even een handje wou schudden, die komen er langs. Hè? De Führer had daar is een nieuwe hoop gegeven. Dus mensen kwamen vrijwillig op bedevaart naar Hitler om hem een handje te schudden. En het is zo weird, want het zijn duizenden mensen die super blij zijn om Hitler te zien. En Hitler is een soort van suikeroom die al die mensen handjes schudt. En het is gewoon een hele rare. Heel graag PR-event of zo, maar zo ken je hem niet. En het is eigenlijk nog veel enger, want je weet waar die fucker in staat is. Maar ja, dat is een kant van Hitler die je ook moet begrijpen. Want
anders krijg je het beeld niet van waarom hij zo succesvol is.
Nee, ja, daarom. Hij heeft mensen niet, in vele gevallen, niet gedwongen om hem leuk te vinden. Hij heeft een bepaalde setting gecreëerd waarop die mensen hem leuk vonden.
Ja,
dat is fucking.
Nee, maar anders haal je toch niet. Want toen zij die 36% haalden, haal je niet vanuit het niets.
Nee, nee.
Het grootste plus partij worden.
36%. En dan heb je ook nog heel veel mensen die niet direct op gestemd hebben, maar op zich ook niks tegen je hebben. Dus die gaan later ook nog mee in de directe.
Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat ongeveer. In, wat is het? Want het wordt steeds, na een tijdje als je geen vrije pers meer hebt. En mensen zijn het nog niet gewend dat ze zoveel propaganda
maar,
ja, er is.
Ja, maar kijk, ze zijn nog niet in oorlog dan. Het gaat economisch ook niet super goed. Maar ik bedoel, de Hitler gaat dingen aanleggen als de autobaan en zo. Dus in de jaren 30 zijn er echt ontzettend veel Duitsers die die man hopelijk steunen. Maar echt gewoon rete veel. En de Duitsers zullen altijd zeggen dat misschien wat minder is geweest na de oorlog. Want je wil graag dat het niet zo is. Mm-hmm. Maar helaas pindakaas. Dat is toch wel echt het geval. Maar goed, nog heel even over de vier posities. Die heel belangrijk zijn direct onder Hitler.
Ja.
Dus we hebben Göring.
Göring, Goebbels.
Ja, dit is de soort van hele rare boyband.
Ja.
We hebben Himmler.
Himmler.
Waarschijnlijk van alle vier toch de man met de meeste macht. Want hij heeft direct de Gestapo en de SS in handen. Dus, en dan hebben we nog Heydrich, dat is de man van de SA. En die zal later leuk tragische wijze, laten we het zo maar vernoemen, in Praag om het leven komen.
Ja.
Wat klunzige Tsjechische verzetstrijders. Maar daar komen we straks nog wel.
Ja. Maar goed, dat is de boyband van Hitler.
Die
vertrouwt hij helemaal.
Ja.
Ja.
Ja, heb je ook nog mensen als Hess en Bormann.
Ja.
Maar die zijn toch minder figureheads dan deze jongens. Even over wat...
Eigenlijk moeten we daar ook allemaal afleveringen van maken, van die vier. Want die zijn wel... Maar dat wordt wel heel gespecialiseerd.
Ja, Göring
maar...
is wel echt funny. Die was what the fuck.
Ja, laten we een keer over Göring een keer.
Ja, ja. Ja. Even wat... Kijk, Hitler begint ook een soort van centraal geleide economie te voeren. Waarin hij dus dingen als de autobaan laat bouwen... Maar
heel
veel best wel megalomane bouwprojecten.
Maar wacht, die autobaan legt hij alleen maar aan... omdat hij dus voor zijn tanks eigenlijk... het enige wat hij wil is een soort Duitsland in staat stellen... om een leger te bouwen. En alles moet in staat zijn voor het leger, toch?
Ja, er zit een heel militair ding achter. Maar ja, goed, iemand moet die shit bouwen.
Ja.
Dus er zitten ook best wel veel... grote industriëlen achter. Zelfs fucking Henry Ford. Want als jij een autobaan hebt, moet iedereen een autootje nodig hebben. Of het leger moet een truck hebben of een tank.
Ja, en wie gaat dat kopen?
Wie gaat het bouwen?
Ja, wie gaat
die grote industriëlen. Dus er zitten allemaal hele rare betrekkingen tussen. En dat moet dan weer voor de gewone man te bereiken zijn. Dus daarom uiteindelijk wordt de Volkswagen door Ferdinand Porsche ontwikkeld.
Ja.
Die trouwens ook later tanks gaat ontwikkelen. Dat is ook wel leuk als je de volgende keer als je een Cayenne koopt. Koop je technisch gezien een verkapte Tiger Tank. dat even daar gelaten. En,
het is voor alle mensen die...
Ik vind dat ook altijd leuk om mensen hier daarvan...
Dus als je Porsche, BMW, Volkswagen en Mercedes... Ja, Hitler reed zelf in een Mercedes...
En Ford en General Motors ook. Hè?
Ja, echt zo vies. Zo vies.
En Renault heeft ook gecollaboreerd. Ja, luister. Het enige waar je fatsoenlijk... zeg maar niet schuldgevoel van kan krijgen... is als je... even denken.
Britse merken... Hebben die ook
geprobeerd?
Tesla, want die bestaat nog niet. Die bestond toen nog niet.
Ja, dus daar zou vast wel iets vies achter zitten. Maar je moet een Rolls Royce kopen. Ja, een Spitfire had een Rolls Royce motor. Dat is toch gek, hè?
Ja, nou ja, dan maar
een Rolls Royce. Ik kan niet best goed Volkswagen Golf rijden. Dus,
maar,
goed, wat veel belangrijker is dat Hitler ook heel veel doet voor... quote-unquote, de gewone man. Hoe krijgt hij al die mensen met zich mee? Door enorme jeugdbewegingen op te zetten. Die Hitlerjugend is daar gaan het grootste voorbeeld van. Maar je had ook een meisjesafdeling daarvan. En allerlei...
Prinsen zijn daar lid van geweest trouwens. Van Prins Klaus, Prins Bernhard.
Dat is ook een mooie titel. Onze prinsen, maar goed.
dat zijn toch allemaal Duitsers. Onze hele koningin is Duits.
Ja, maar daar konden die... Ze waren toen wel heel jong, hè? Ik bedoel...
Ja, ze konden er niks aan doen.
Luister, Bernhard is later gewoon hoofd geweest van de binnenlandse strijdkrachten in Nederland. En heeft vanuit Londen heel veel dingen gedaan op het verzet te sturen. En ik weet wel dat Bernhard een enorme flapdrol was. Maar om nou als nazi neer te zetten, dat heeft hij toch wel echt ontkracht daarna. En Klaus al helemaal.
Ja, Klaus. Okay, maar
het blijft een leuk weetje.
Ja, het blijft een leuk weetje. Maar ja, ze zijn lid geweest van de Hitlerjugend.
Ja, inderdaad. Maar goed, het was heel... Duits, als je jong was in die tijd... Was
ja, dan moest je. Ja, oké, fair enough. Ja. Maar wat ik wel wil benadrukken is dat er ook wel met de statistieken wordt gesjoemeld. tijdens die opbouwende jaren van Hitler. Hij heel veel partners worden als fulltimers in de boeken terechtgekomen. Vrouwen, als je gaat trouwen, kreeg je een bruidschat van de staat, zodat vrouwen uit de niet meer hoefden te werken.
Maar dus dat is een geintje.
Maar nee, maar wat ik bedoel te zeggen is dat ze
door nee, maar verzorgen... dit is geen zeg maar het ging... vrij ontwikkelde economische groei. Dit is een soort van rare gestuurde planeconomie.
Ja.
Die in sommige gevallen misschien leidt tot werkgelegenheid. Maar in heel veel gevallen dus ook tot een soort van quasi-werkgelegenheid leidt. Die uiteindelijk de staatsschuld van Duitsland alleen maar omhoog helpt.
Ja.
En nou ja, Hitler heeft dus uiteindelijk dingen als gedwongen slavenarbeid in kampen, het volledig leegtrekken van economieën waarin in overheerste gebieden. Kijk wat hij met de Nederlandse economie heeft gedaan. Heel veel geld is daar uitgetrokken om Duitsland en tegen die tijd de oorlog te kunnen financieren.
Ja. Dus dat was zijn plan. Dat was zijn langetermijn plan.
Dit is economisch niet houdbaar wat hij aan het doen is.
Nee, zijn plan was, hij had toch ook speciale bonden, die MOFI-bonden. Wat is hem? Hoe heette die bonden? Uitgegeven zodat hij extra geld kon lenen. Hij had met geleend geld en op slavenarbeid deels probeert hij dus dat groot industrieel complex neer te zetten. Militair complex om zijn leger te bouwen. En zijn ding was, ik ga dus eigenlijk met geleend geld een leger bouwen en dan ga ik het terugjatten van andere landen. Dat is zijn lange termijn visie.
Ja, maar hij zit tot op, laten we zeggen 1935 is hij wel gebonden aan de herbewapingsafspraken van Versailles. Tijdens Versailles werd gezegd dat Duitsland een heel marginaal leger mocht hebben van 100.000 man. En tijdens de Eerste Wereldoorlog waren het miljoenen. Drie kruisers en een vliegtuig. Dus hij moet wat daarmee, want hij wil undercover toch dat opbouwen. Dus,
stiekem.
Dus ja. Bijvoorbeeld de Luftwaffe wordt in eind jaren 20, begin jaren 30 steeds verder ontwikkeld door zweefvliegtuigclubjes door heel Duitsland. Dus er zijn allemaal van de jonge Hitlerjugendgastjes, die worden in een zweefvliegtuig geflikkerd en ze gaan, ga maar oefenen.
Ja.
En die vliegen uiteindelijk, die Messerschmitts. Maar dat zijn van die mazen in de wet. De Duitse wapenindustrie leert in Rusland hoe ze tanks moeten bouwen. En dat soort dingen allemaal, weet je wel. Dus het is heel...
Maar waarom laat Stalin dat toe?
Omdat hij op dat moment nog niet de enorme dreiging ziet, denk ik, uit Duitsland. En de Duitsers brengen ook heel veel know-how met zich mee. Hè? Dus
het is een uitwisseling van ideeën.
Zeker, zeker. Ook het hele concentratiekamp idee is iets wat in
Zuid-Afrika.
Ja, weet ik. Maar in Rusland is het dan al veel verder ontwikkeld. De gulags zijn er dan al. En tenminste in verschillende vormen natuurlijk, maar dat leren de Duitsers weer daar. Hè? Dus het is allemaal inderdaad een leuke uitwisseling
van ideeën. Dat je gewoon, wat is dit? Dat je gewoon op bezoek gaat bij een bedrijf of op bezoek gaat bij een school van het nieuw systeem.
Ja, maar goed, tot op de heden was het al vrij antisemitisch en naar, maar nu wordt het helemaal een gekkenhuis. Want in 1935 worden de rassenwetten van Nuremberg doorgevoerd. Wat dus zwart en wit gewoon echt gewoon iets van 600.000 mensen die geregistreerd Jood zijn in Duitsland. Dan heb je ook nog allemaal mensen die gewoon, Joods bloed hebben. Dat is niet een heel duidelijk aantal, dat 600.000. Maar die worden stateloos. Die zijn niet meer Duitse burgers vanaf dat moment.
Hun paspoort wordt dus afgepakt.
Soort van, maar ja, ze kunnen wel in sommige gevallen nog wel reizen, maar ze zijn niet meer officieel Duitser. Ze zijn stateloos. En ze worden in vele gevallen ook niet dan door andere landen toegelaten. Dus ze zijn stateloos op dat moment.
Maar dat... Ja,
maar dit wordt nog veel erger. Ik bedoel,
maar dat is zo naar dat andere landen middelen. Dat niet van... what the fuck?
Nou ja, inderdaad. De Holocaust had in minder erg kunnen zijn als ja, toch de landen waar het toe doet. Engeland, Amerika, maar zelfs Nederland en Frankrijk. Gewoon als die massaal hun grens hadden opengezet. En een flinke doorstroom van Joodse vluchtelingen had toegelaten in die tijd al. Want het was al wel duidelijk dat het niet echt een lekker klimaat was om in te leven natuurlijk. Dat het uiteindelijk tot de Holocaust zou leiden, dat is nog steeds niet echt
duidelijk.
Duidelijk, en niemand kan zich dat inbeelden. Maar,
ze hadden wel...
als je kan, ga je. Maar de meeste mensen kunnen niet, hè?
Ja, okay, want het is duur, helemaal in die tijd reizen. Ja. Maar
Engeland laat maar een paar duizend Joodse vluchtelingen per jaar toe. En niet de miljoenen die het zou moeten doen. Met terugwerkende krachten, hè?
Kun je mm-hmm. zo maar ze hadden wel op dat moment kunnen lering kunnen trekken uit de genocide in Armenië. Hallo?
Ja, nee, oké, okay, maar dat is totaal een sideshow. Dit is niks over bekend. Dat is een intern conflict in het Ottomaanse Rijk. Kijk, omdat we doen daar nu zo moeilijk over, omdat het zoveel jaar na dato is en er zoveel meer over bekend is. Maar op dat moment...
Is er niet... Wat, maar Hitler wist het wel.
Ja, goed. Maar dat is niet een reden voor Engeland en Amerika om te denken van... Hey, laten we nu even miljoenen Joodse vluchtelingen binnenhalen.
Ja, ja. Maar oké. Er hadden heel veel slachtoffers bespaard kunnen blijven als die landen die Joodse vluchtelingen hadden opgenomen.
Ja, nou ja, maar goed, als is het niet gebeurd.
Ja.
Maar vanaf nu wordt het wel echt steeds moeilijker voor niet alleen Joodse mensen, maar allerlei minderheden om gewoon een normaal leven te leiden. En het is echt van bekende bordjes van... geen
Joden verboden.
Joden verboden en dat soort dingen. Tot al je financiële middelen, je baan kwijtraken. Niet meer naar de reguliere ziekenhuizen. Echt de gekste regels kun je verzinnen. Mag niet, want je bent van Joods komaf. Of je bent Roma. Je bent... Er is een hele lijst van mensen die we af kunnen gaan waar ze iets tegen hadden. Maar Anne, leuker side note. Kijk, tegen die tijd heeft Hitler al geruime tijd een klein buitenhuisje in de Berghof. Maar in 1935, ik weet hij er een geheel complex van te maken. En hij koopt ongeveer die hele berg op. En als een... vriendjes hebben daar ook allerlei huisjes. Dus het is één grote dikke natieberg, zeg maar. En er is niet heel veel meer van over, aangezien de geallieerden die hele berg hebben plat gebombardeerd. Maar je kan nog steeds naar het uitkijkpunt met de lift. Ze hebben dus voor de verjaardag van Hitler ooit een lift. Een hele gepimpte, gouden lift. Schijnbaar kon hij niet even... Het is niet zo heel hoog naar boven. Maar goed, er moest een lift komen. Dus het is een enorme dikke nazi-lift in die berg. En dan kun je erboven. En dan heb je heel mooi uitzicht over de Heimat. En,
hij is op 20 april zijn jarig. Was zijn verjaardag. Het is zo grappig dat het nu 420...
Dat het dan een nationale blowdag is.
Precies. Dat het echt de wietdag is, 420. Ja. En dat het gewoon de verjaardag van Hitler.
Ja, had hij maar wat meer gebloot. Ja, dat precies. Dat niet gebeurd. Ja. Maar goed. Ja.
Nee, hij zou helemaal psycho worden en in de GGD. Ja,
wat zou hij echt paranoia worden.
In de Joden leuslen.
Maar... in 1936 wordt het Rijnland herbezet. Dat is heel belangrijk voor de economische slagkracht van Duitsland.
Want dat zijn de mijnen.
Ja, de mijnen, de Ruhr, noem het maar op. En vanaf nu begint de annexatiedrang van de nazi's toe te slaan. En in 1938 hebben we de zogeheten Anschluss. En dan komt Oostenrijk erbij. En grappig, de man die dan als bondskanselier van het nieuwe nazi Oostenrijk wordt neergezet... is een man die wij later in Nederland ook kennen. En dat is de heer Seyss-Inquart. De latere leider van Nederland... onder natiebewind.
Oh ja.
Ook beter bekend als 6 en een kwart. voor de Nederlandse bevolking.
Ja.
Wat wel heel grappig is. En die wordt, bondskanselier. En dan gaan we nog een stukje verder. Dan gaan we naar de annexatie van het Sudetenland. Het Duits sprekende deel van Tsjechië. Kijk, die grenzen zijn op dat moment heel anders dan dat ze nu zijn. Er zijn ook heel stukken Polen, Duitsers, Silesië en Oost-Pruisen. Noem het maar op.
Mm-hmm.
En deze annexatiedrift leidt uiteindelijk ook tot het doorvoeren van de Kristallnacht. Dat begint op 9 november 1938. Waarin in Duitsland alleen al ongeveer 1400 synagoges in de fik worden gestoken. Bijna 10.000 Joodse winkels en bedrijven worden aangevallen. En duizenden mensen worden opgepakt en vermoord. En dit wordt al met al gezien als het stadsgord van de Holocaust. Want tot die tijd is het veel wetgeving. Maar nu is het wel echt duidelijk wat er gaat gebeuren. Tenminste, qua etnische vervolging. Mensen hebben nog steeds niet het idee dat het nog steeds zou leiden tot iets als Auschwitz of iets in die richting. Maar dit is wel een hint daartoe, laten we het zo zeggen. Los daarvan, dat Joden openlijk worden aangevallen en gediscrimineerd, heeft Hitler ook nog steeds het idee dat hij natuurlijk tot een superras behoort. Dus hij begint ook een heel campagne van mensen met gehandicapten, maar ook gewoon mensen met psychische stoornissen te euthanaseren. Dus of hij laat ze hoe zeg je dat?
Eigenlijk is het wel grappig. Dat hij
is zelf ook geestesziek. Dus hij
is geestesziek. Hij is geen ariër.
Ja.
En dan heb je dus, maar dat je bij de vorige aflevering heb jij dat ontkracht. Maar dat dus dat er mensen zeggen van hij heeft ook Joods bloed. Maar hij heeft in ieder geval geen ariër, dat is zeker. En hij is geestesziek. Maar dat
nee, dus, maar wat is een ariër? Kijk, kom je aan de discussie hoe zinloos deze hele rassenpolitiek is. Want wat is de ariër? Dat sloeg ook helemaal nergens op. Je hebt blond haar.
En blauwe ogen.
Jij bent Pools. Je bent zo blond als de neten.
Ja. Ja, ik ben gewoon Zweeds qua uiterlijk. Ik ben echt.
Maar jij komt wel uit Silesië.
Ik kom uit Silesië. Ja, Oud-Duitsland.
Maar ja, goed. Ik ben dan weer een Batavier. Hè? Dat is ook.
Ja, zo noemden de Romeinen de Nederlanders de Batavieren, toch?
Maar in totaal.
Of de Fransen noemden de Nederlanders ook zo Batavieren. Maar goed, dat is weer zijn noot. Hij dus al die gehandicapten die worden afgeknald.
Nee, die worden niet afgeknald. Die worden geëuthaniseerd. Dus dat,
met een speurtje.
Ja, met spuitje eigenlijk. En, of mensen worden. Hoe zeg je dat? Die geen kinderen meer kan krijgen.
Mensen die geen kinderen kunnen krijgen?
Nee.
Onvruchtbaar?
Ja, worden onvruchtbaar gemaakt.
Oh, oké. Ja,
dat ze zich niet kunnen voortplanten. Goed. Dat is een beetje een machtsstrijd. Of een machtsstrijd. Er is een strijd binnen Duitsland op dat moment. Tussen de kerk en de nazi's. Want de nazi's die beginnen hier lekker aan. Maar de kerk heeft toch vooral. In het zuiden van Duitsland heeft de katholieke kerk toch best wel veel, macht wil ik het niet noemen, maar invloed. En die zijn hier ook tegen. Want het is niet echt. Een goed christen doet dat niet. Hè? De schepping gods, hoe imperfect die ook is, in sommige gevallen. Kun je niet zomaar
euthanaseren, ja.
Euthanaseren, dat kan. Ik bedoel, dit is even hoe die mensen toen dachten. Maar het is natuurlijk in alle gevallen gestoord. Maar de nazi's stoppen een tijdje met het euthanaseren. Uiteindelijk weten ze ongeveer 70.000 gehandicapten om te leggen. Maar dat doen ze om de kerk tevreden te houden. En ze moeten nog meer mensen tevreden houden, de Russen. Want Hitler wil natuurlijk eerst in het westen losgaan en vervolgens naar het oosten. Maar een twee-frontenoorlog, dat lijkt niet zo'n goed idee. Want in de Eerste Wereldoorlog is dat ook niet echt goed gegaan. Dus hij sluit het Molotov-Ribbentrop-pact. Mm-hmm. En dat zijn de beide ministers van Buitenlandse Zaken van Molotov van de Sovjet-Unie en Ribbentrop van Duitsland. En dat moet wel, zeg maar, vanuit Russische optiek geweest zijn als de minst goede deal die ze ooit gesloten hebben. Want ze hebben dus serieus, tot aan Barbarossa vanaf nu, heeft Rusland de Duitsers vanwege dit pact gewoon voorzien van hele belangrijke dingen als ijzer, erts en kolen. De dingen die ze nodig hadden voor de oorlogsvoering, die uiteindelijk toch Russische kant op is gegaan.
Het is net als bij Colonist van Catan, dat je dus je tegenstander beter maakt.
Ja, inderdaad. Echt letterlijk Colonist van Catan.
Ja, dat je dus gewoon, oké, hier, neem een schaapje. Oh, wat heb je nog? Graan nodig? Hier heb je ook graan, ijzererts.
Maar goed, de wereld is nog steeds aan het bijkomen van de Eerste Wereldoorlog. Hè? Dat moet even duidelijk zijn. De Tweede Wereldoorlog is niet te verklaren zonder dat je de Eerste Wereldoorlog snapt. En de Eerste Wereldoorlog is natuurlijk een 5 jaar lang statische oorlogvoering in de trenches. Maar wat Hitler nu doet en nu voor elkaar krijgt, is, ja, wij kennen dit als Blitzkrieg, maar ja, je moet je voorstellen dat dit is echt een enorme schok voor de wereld. Hè? In de komende 2 jaar weet hij gewoon heel Europa te veroveren. En dat doet Napoleon zelfs niet na. En dat begint allemaal met het, eigenlijk, hè, je kan zeggen dat de annexatie van Oostenrijk en de delen van Tsjechië al het begin is. Maar goed, laten we even Polen als beginpunt nemen. In september 1939 valt Duitsland Polen binnen. Maar je kan niet zomaar een land binnenvallen. Nee. Dat is zelfs voor de nazi's een beetje gek, hè?
Ja, ja.
Dus, wat doen ze nou? Dit is echt weer briljante propaganda. Op 20 plekken op de Duitse-Poolse grens vallen Duitse undercover soldaten in Poolse uniformen posten aan. De beroemdste is dat radiostation, maar er zijn andere douaneposten en zo. Die worden aangevallen door Duitse soldaten in Poolse uniformen. Dat het even duidelijk is. En dat geeft de nazi's dus een reden om Polen binnen te vallen. Dus het is echt...
Maar hoezo zou Polen dat doen? Ja. Ja, wat, je ziet je buurman, fucking groot leger.
Ja, en je denkt, oh, die ga ik even nakken.
Ja, ja, ja. Alsof je Oekraïne nu denkt van, nou, weet je wat we moeten doen? Rusland binnenvallen.
Ja. Wat trouwens de nazi's vies tegenvalt. Hè? Het binnenvallen van Duitsland, van Polen, ondanks de veel meer middelen die ze hebben, duurt langer dan gedacht en zal veel meer Duitse slachtoffers kosten dan ze dachten. Want ze dachten van, nou, die Polen, daar zijn we zo klaar mee. Maar dat valt vies tegen, zelfs met de hulp van Rusland. Want vergeet niet dat tegelijkertijd dat Duitsers Polen binnenvallen, de Russen vanaf de Oostkant Polen binnenvallen.
Mijn moeder heeft een hele leven lang maakt ze dezelfde opmerking altijd. Ja, Nederland is binnen een paar dagen gevallen. 5 dagen, zegt ze altijd.
Ja.
5 dagen konden jullie maar volhouden. Jullie hadden maar 1 vijand. Wij hadden er 2 aan beide kanten. Ja. Wij hielden er 2 weken vol.
Ja, ze zijn best wel hard gesandwiched, om het zo te zeggen.
Dus je hebt 2 grote wereldmachten die je aan beide kanten aanvallen. En het Poolse leger was echt, zeg maar, poep, maar wel dapper. Misschien ben ik heel nationalistisch nu.
Nee, maar zo poep was het helemaal niet. Ik bedoel, tenminste, ze hadden geen tankdivisies als de Duitsers. Maar het was goed georganiseerd. Best wel goed getraind ook, omdat ze eerder al met de Russen hadden lopen matten in die tijd. En Polen was niet zo'n enorme industriële factor zoals de andere grote landen in Europa. Maar voor wat ze konden, hebben ze... Er was een klein dorpje dat zich standvastig, dapper weegt, bleef verzetten tegen de Duitse overheersers. En,
maar zo moet je het een beetje zien. Zo'n klein legertje, wat wel goed... Wel gewoon door de dapperheid.
Wat gebeurt er nu, is dat het Westen kan niet anders dan Hitler de oorlog verklaren. Maar ze doen geen fuck.
Maar wacht even, voordat je ver gaat. Ik moet nog even meer over Polen. Omdat ik al
Pools ben. Oké.
Poolse leger, die vlucht. Want die Rusland en Duitsland neemt het over. Die vlucht via Roemenië de boten in naar Engeland. En die sluit zich aan bij Engeland.
Ja,
en die gaan nog...
Niet het hele Poolse leger.
Nee, niet
het
hele Poolse leger. Maar
officieel die dat voor elkaar krijgen.
Ja, en waaronder mijn familie.
Ah ja?
Ja, mijn familie waren officieren in het Poolse leger. En die zijn daarna gevlucht.
Die zijn in Birmingham gaan stukken? Of wat,
Ja, letterlijk. Birmingham. Daar zijn ze gebleven. En, ja. En sommigen die waren naar Canada. Maar die moesten hun naam ook veranderen. Omdat ze een te hoge functie hadden in het Poolse regering. En bang waren dat de Russen daarna... toen ze Polen overnamen na de Tweede Wereldoorlog, dat zouden achterhalen, omdat ze misschien de geheime dienst.
Ja. Maar wat ook wel grappig is dat diezelfde militairen waar we het dan over hebben, dan ook uiteindelijk weer gedeeltes van Nederland bevrijden.
Breda.
Market Garden doen ze mee, Slag om de Schelde, dat soort leuke festiviteiten. Dus,
weet je hoeveel oorlog zij hebben gezien, vriend?
Ja.
Ze
ja,
hebben ja, zoveel ja, oorlog ja, gezien, ja, die Poolse ja. soldaten. Ik denk wel het meeste oorlog van bijna iedereen. En dan ook nog eens Breda.
En nu maar zeiken om die dronken Polen.
Ja, en nu ja. terwijl zij gewoon fucking Breda hebben bevrijd, vriend. Ja. Ja. Maar goed, we gaan...
Dat zegt die Polen ook altijd, maar je verstaat ze niet. Ze zijn een lander. Is niet die Bredatski bevrijdski. Luister.
Ja?
Hitler
heeft hele grote delen ingenomen.
Ja.
We zitten al meer dan een uur aan het lullen.
Ja, ja we moeten bijna naar de volgende aflevering. Ja. Maar wat gebeurt er nou? Kijk, ondanks dat het Westen, of tenminste het Westen, Frankrijk en Engeland, Hitler de oorlog verklaren, zijn ze niet echt in staat om een vuist te maken. En dat komt omdat ze A, niet willen en B, niet echt kunnen. Tenminste, zij hebben zich wel voorbereid. Fransen hebben dat gedaan. Maar ja, die hebben een Maginot-linie gemaakt. Heb je geen fuck aan tegen een fucking panzerdivisie die keihard door je achtertuin heen komt rijden. Dus er zijn voorbereidingen getroffen, maar niet op de juiste manier. Plus,
bekende
de Franse quote, samenleving...
Bekende quote, je bereidt je altijd voor op de vorige oorlog.
Ja, ja inderdaad. En de Maginot-linie trouwens is geweldig.
Voor de Eerste Wereldoorlog.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Als je gewoon echt gewoon tanks hebt die 4 kilometer per uur rijden. Ja.
Een keertje heten gaan, want alles staat er nog. Die zijn miljarden gestopt, maar die Duitsers zijn gewoon overheen gekomen. En er is een soort van tijd waarin je denkt van nou, moet er wat gebeuren, er gebeurt niks. En de Duitsers pakken daarna door in april 1940 Denemarken en Noorwegen binnen te vallen. Nou, zou je denken, wat heb je daar nou aan? Voornamelijk Denemarken, omdat dat de toegang tot de Oostzee controleert. En Noorwegen natuurlijk vanwege allerlei grondstoffen die de Duitse economie hard nodig heeft. Het grootste probleem voor Hitler door die hele oorlog heen. Nee, niet alleen dat. IJzererts en kolen en allerlei grondstoffen in het algemeen die Duitsland niet heeft. Ja, Duitsland heeft een beetje kolen, maar daar houdt het op. Ze hebben geen olie, ze hebben geen ijzererts. Dat ze tenminste niet in de omvang die ze zouden moeten hebben. Om bijvoorbeeld industriële machten als de Sovjet-Unie en Amerika aan te gaan. Dus,
was het niet altijd al kansloos? Het is altijd een kansloze missie.
Als je zeg maar van economisch perspectief ernaar gaat kijken, is het altijd al een kansloze missie geweest. Omdat je gewoon simpel mathematics. Wat ga je doen tegen de Verenigde Staten? Zij gaan je uiteindelijk de moeder neuken.
Ja, en of Rusland. Maar
Rusland ook. Maar
hij kwam wel ver.
Ja, zeker, maar in mindere mate. De omvang en de middelen die die landen hebben, daar kan een geïndustrieerd land. Hè, dat
maar is er dan niemand in zijn partij die dus de ballen heeft om dat hem uit te leggen? Van, volgens mij is dit niet echt een heel simpel plan.
Er zijn bepaalde generaals die wel vraagtekens stellen, maar er is zo'n ja-knik cultuur en cultuur van angst in de hele samenleving, maar ook binnen de top van de partij, is dat dat hoort er niet bij, dat soort dingen rationeel bekijken. Hè? Uiteindelijk wordt de olie uit Roemenië gehaald en willen ze het uiteindelijk naar de Caucasus en zo. Maar hè, dat wordt in eerste instantie niet rationeel bekeken. En men heeft ook heel veel geloof in de industriële voortzettingskracht van de Duitse economie. Want voor een lange tijd hebben de Duitsers heel veel synthetische olie gebruikt. Hè? Dat maakte van whatever je maar kon maken. Maar al die biofuels, waar al die grote industriële partijen nu aan willen, omdat het goed is voor de natuur, wat het helemaal niet is, maar goed, maakt niet uit. Dat kunstje hebben geleerd in de Tweede Wereldoorlog. Dat kan ik je wel vertellen. Maar goed, even een heel ander ding. Na Denemarken en Noorwegen zijn wij aan de beurt. Altijd gezellig. Hè? De Benelux en Frankrijk worden in 6 weken... bij me 5 dagen, weet ik. Maar Frankrijk duurt even wat langer. En België trouwens ook.
België is gewoon keihard. Zo hard de moeder geneukt in de Eerste Wereldoorlog dat ze gewoon wel iets wat beter kunnen vechten.
Ja, niet alleen.
En ze hebben heuvels.
Ze hebben, ja, ja, inderdaad. Belgen houden echt langer stand dan wij. En de enige reden dat ze eigenlijk niet langer stand houden is omdat ze totaal geen hulp krijgen. Het idee is dat ze uiteindelijk hulp van de Fransen en Engelsen kunnen krijgen, die hun keutel intrekken en de situatie alleen maar erger maken en uiteindelijk op het strand bij Duinkerken staan. Maar goed, dat is toch wel. Je moet even voorstellen dat ze dus meer dan 4 jaar lang in een veld bij Ypres hebben gelegen in het mostergas. En Hitler krijgt het voor elkaar om binnen 6 weken... op de Place de la Concorde te staan met zijn bek en uitkijkend over de Champs-Élysées en de Eiffeltoren. Je kent het bekende beelden wel.
Ja.
En
dat je hem zo onder de bij de Arc de Triomphe en bij dat gewoon sightseeing doet in Parijs.
In zo'n open auto.
Ja, zo'n open Mercedes. Ja.
Daarom raad ik ook nog steeds aan, mocht u ooit die ervaring willen hebben, pak de toeristenbus in Parijs en voel je even Hitler. er zit zo'n open de kap op. Maar goed, dus het is niet te geloven wat ze voor elkaar krijgen. Hè? Dat is nog niet eerder.
In 6 weken tijd Frankrijk neerleggen.
Ja, wat. Ja, en de lage landen. En oh, er komt nog meer bij, hè? Uiteindelijk, een tijdje later vallen ze tenminste. Dat is wel. Een klein jaartje later, maar goed, de worden pakten gesloten met Roemenië en Hongarije. Daar Duitsers vallen Joegoslavië en Griekenland binnen, omdat de Italianen het niet zelf aan kunnen. een kleine side note. En uiteindelijk zijn ze wel een beetje klaar binnen Europa. Hè? Het gros van de landen is of ingenomen of heeft een of andere flapdrol die de excess mogelijkheden steunt. We noemen Franco, we noemen Mussolini. En dan moet je toch levensraam gaan zoeken in het oosten. Hè? En daar is dus een enorm plan voor opgezet. Maar ook enorm veel mankrachten. Dus je moet je voorstellen dat, ik weet niet of je die foto's al hebt gezien, wel eens hebt gezien, maar in juni 1941 begint operatie Barbarossa. De grootste militaire landoperatie ooit in de geschiedenis. Tot op de dag van vandaag. En daar hebben de Duitsers meer manskrachten voor nodig dan alleen de Duitse en de Oostenrijkse mannen. En Himmler die begint een soort van reis-PR-campagne door de overheerste gebieden om daar mensen uit te trekken. Dus je moet je voorstellen dat er in, weet ik veel, april 41 of zo, is er een enorme campagne hier op het Museumplein gevoerd van duizenden mensen die tegen het bolsjewisme willen strijden. En daar komen al die duizenden Nederlandse vrijwilligers vandaan. En zodoende vecht Nederland, tenminste een gedeelte van de Nederlandse bevolking, mee met
in operatie de Duitsers, Barbarossa.
Tegen Barbarossa. Wat op zichzelf echt een waanzinnig megalomaan idee. Ik weet niet, als je de, kijk, tot nu toe België binnenvallen, ja, dat tactisch gezien is het allemaal nog wel te omvatten. Die Duitsers moeten de Maas over, gaan door de Ardennen heen. Je komt bij Brussel en Antwerpen, ben je wel klaar, weet je wel. Maar de omvang van waar we nu op uitkomen om van de Baltische Staten tot aan de fucking Krim zo een lijn te trekken en woppa naar het oosten te gaan. Dat is gewoon, ja, Genghis Khan komt in de buurt. Maar die had geen Tiger tanken. En dit is een punt waarop wij volgende keer verder moeten. Want ja, nu komen we echt...
Nu komen we bij het begin van het einde.
Het begin van het einde voor niet alleen Hitler, maar ook bijna voor de mensheid. Het is echt van een omvang wat er nu gebeurt. Kijk, tot nu toe zijn er duizenden slachtoffers gevallen. Misschien wel 10.000, misschien wel 100.000. Maar we komen nu in de miljoenen. En we gaan door tot in de tientallen miljoenen. En het is bijna niet met de pen nog met het woord te omschrijven. En we gaan de volgende keer een poging wagen. Dus,
einde van deel 2 dus. Einde van deel 2. En dan gaan we daar. Dus dit is tot aan Barbarossa. En vanaf volgende week dus vanaf Barbarossa.
Tot de Untergang.
Ja.
Tschüss.